Wandel in het licht is het onderwerp voor deze dag, maar het is in hoge mate het onderwerp van heel de Bijbel, waarin licht en duisternis tegenover elkaar staan. Want u begrijpt hopelijk dat wandel in het licht volstrekt niets betekent als er niet ook sprake zou zijn van duisternis. Bovendien, de uitdrukking wandelen in het licht suggereert op zijn minst, dan blijf ik aan de veilige kant, dat het niet de meerderheid, maar dat het de minderheid is die in het licht wandelt. Want als het een meerderheid zou zijn, is het geen onderwerp meer. Dan is het vanzelfsprekend. Kortom, het is tamelijk uitzonderlijk als iemand wandelt in het licht. Wij in Nederland kenden er vroeger twee die in het licht wandelden. Dat waren de zingende zusjes Marie en Thea Verheij. En aan hen hebt u ook dit onderwerp te wijten van deze dag. Want op het onderwerp, op het idee kwam ik toen ik gebeld werd met de mededeling dat een van de twee, Marie Verheij, was overleden. En ik had vervolgens de eer, niet het genoegen, maar wel de eer te spreken op haar begrafenis. En Johan Bos had de eer om dat ook te doen en dan nog wel op zijn verjaardag. Inmiddels zijn ook wij alle twee weer een jaar ouder geworden. Maar van de zingende zusjes hebben we er nu nog maar één over. En hun wereldhit in heel Nederland uit, 1957 is de opname geloof ik, 1958 wanneer het maar was Ik wandel in het licht met Jezus. En ik zeg wereldhit, dat is natuurlijk overdreven, maar een hit was het, op alle mogelijke manieren. En dat in dagen dat dit soort muziek en dat soort teksten absoluut niet over de radio werden uitgezonden. Zingende zusjes zijn pas op de radio gekomen naar aanleiding van de actie 4xZN. Ten behoeve van een kinderziekenhuis, meen ik, in Suriname. Als ik zo uit mijn hoofd dat daarboven kan krijgen. Want ja, dat was een liefdadigheidsactie, dat moest het toch kunnen. Maar ze hebben het lange tijd moeten stellen zonder, zonder radio om zo te zeggen. Maar toen ik halverwege de 60e jaren de kost moest verdienen met het repareren van pick-ups, ook bij de radiotelevisie, bij de mensen thuis, bleek dat heel wat mensen die ik er niet van verdacht had wel degelijk platen in huis hadden van de zingende zusjes, die volgens mij, naar mijn beleving, van ons waren en niet van hun. Want zingende zusjes, dat was van ons, dat was van al die evangelische gemeenten die toen nog bestonden en die niet van de Pinksterbeweging waren toen, maar die nog echt evangelisch waren. Zo was dat. En sinds mensenheugen is, de mijne dus, zongen deze twee dames in de tent, bij ons in de tent. Onze tent zeg ik dan altijd, want dat is, zo was dat in mijn beleving. En ik ben dus met die dames min of meer opgegroeid. Dat wisten zij niet, maar ik wel. Maar de grote, de bekende song was Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle vriend is hij. De tekst, de Nederlandse tekst, is van Moesje, wordt ze genoemd. Moesje Alt, zuster Alt, uit haar zangbundel, die van, onder de titel Glorieklokken. Enzovoorts. Dat ik je dingen allemaal vertel is natuurlijk gewoon omdat in de eerste plaats is de aanleiding tot ons onderwerp, wandelen in het licht. Ik beschouw het ook maar als een eerbewijs voor Marie Vrij. Want dat vind ik wel dat het dat is. Maar bovendien, het herinnert ons aan tijden, het herinnert mij aan tijden dat er nog het evangelie gepredikt werd zonder enige bijbedoeling, althans voor zover ik dat beleefd heb. Het evangelie namelijk, dat zegt dat de wereld in duisternis is, maar als u die duisternis zat bent en dat tastte om u heen om u weg te vinden in het leven, wel, kom tot het licht. Bij nader inzien, we hebben talloze liederen die dezelfde boodschap bevatten. En we denken daar misschien niet eens meer aan. Ik heb niet mijn best gedaan om ze na te zoeken. U weet wel, er is uit 's werelds duister wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, en gij mijn zielen bidt het aan. Zijn bekende liederen. Wij vieren bovendien kerstfeest. Dit wordt geacht een kerstlied te zijn. Wij vieren kerstfeest als het feest van het licht, notabene. Maar wat is dat eigenlijk voor een ding? Licht. In Efeze 5 staat aan het einde van vers 13: al wat openbaar maakt is licht. En ik denk dat je hem ook redelijk goed kunt omdraaien. Dat blijft altijd enigszins riskant. Maar licht is wat openbaar maakt. En dat ik nou aarzel, dat is omdat, ja, het is maar de vraag of wij blij moeten zijn met iets wat openbaar maakt. Want ja, denk er maar even over na. Er is heel wat in het menselijk bedrijf dat in het geheim geschiedt. En tot vandaag bestaat daar discussie over. Wij hebben het over achterkamertjes, politiek en dat soort dingen meer. En we vinden dat het niet moet zo. Maar bij nader inzien, onze levens en al wat er omheen hangt, is een kwestie van die achterkamertjes. Het gebeurt in het geheim. Er zijn dingen die we liever niet openbaar hebben, waarvan het ook beter is dat ze niet openbaar zijn, zoals het lied zegt. Zorg ik dat zij er niks van merkt, als het even kan. Met de Nederlandse tekst van Seth Gijkema. Maar doe maar, uit My Fair Lady is dat. Er zijn zoveel dingen, dat is de strekking van het lied, er zijn zoveel dingen in het leven die geen problemen opleveren, zolang het maar niet bekend wordt. En ons wordt verteld tegenwoordig dat er zoveel gebeurt in het geheim. Daarna moet ik u zeggen, ja, vertel me eens wat nieuws. Wees er maar blij mee. Maar toch willen wij wel graag antwoorden. Tenminste, ik mag aannemen dat u dat wel wil. Willen wij wel graag antwoorden op de bekende vragen des levens. Hier ben ik, maar wat moet ik ermee? Hier ben ik, waar kom ik vandaan en waar moet ik naartoe? En de zogenaamde wetenschap heeft dat hoog opgevat en heeft uitgevonden dat wij afkomstig zijn uit een grote ontploffing, een Big Bang, de grote klap, zodat die vraag dan beantwoord is. En daarna moeten we ergens naartoe. En daar hebben we mensen voor die ons targets, voor ons targets bedenken enzovoort. Welke kant we op moeten enzovoort. En we kunnen tegenwoordig ook al niet wachten. We zitten in een versnelling sinds wij de progressiviteit hebben uitgevonden. Wij moeten zo snel mogelijk vooruit. En mocht dat niet kunnen, dan moeten we toch op zijn minst de schepen achter ons verbranden. En alles dateren en zo snel mogelijk vooruit. Hebben jullie dat nog? Maar dat is geen antwoord op de vraag. Waar komen wij vandaan en waarheen zijn wij onderweg? Nou hebben we het zelf bedacht. Of iemand hebben we het laten bedenken. Maar wat weten die luiden van? De Bijbel zegt dat we weliswaar ergens vandaan komen, maar het is niet best. Wij zijn namelijk uit de aarde en dus aards. En wat er overblijft van dat wat uit de aarde en dus aards is, dat vertel ik u liever niet, want ja, dan krijg je wat er van overblijft, botten. Wat er van overblijft, scherven. En dan heb je mensen die proberen aan de hand van de scherven het verleden te reconstrueren. Dat heet archeologie. Ik vind het een leuke hobby overigens. Maar tragisch is het natuurlijk ook. Want de enige conclusie kan maar zijn, de mens is uit de aarde aards en keert tot de aarde weder. Heeft hij een toekomst? Nee. Naar het schijnt. Maar wat is dan de zin van het bestaan als zodanig? En van ons eigen leven in het bijzonder? En het antwoord is, dat weten we niet. Of zoals de filosoof zei, die is er niet. Het heeft geen zin. En hij zei het lachend, want zei hij, dat komt goed uit, want dan kunnen wij er een zin aan geven. Daar hebben wij voor doorgeleerd. Maar het leidt tot niks. En de aardigheid is dat de Bijbel ons leert, de mens is weliswaar uit de aarde aards, maar het is niet het eind van het verhaal. Want bij gelegenheid, eventueel, mocht men willen, dan kan men alsnog een ander leven krijgen. Dat heet wedergeboorte. En het is dan aan de ene kant weliswaar verwekt uit de aarde. Maar aan de andere kant, vandaar de dubbele afstamming altijd. Aan de andere kant verwekt door God zelf uit de hemel met een hemelse bestemming. Want de eerste Adam is uit de aarde aards, 1 Korinthe 15... De tweede mens is de Heere uit de hemel. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zegt Paulus over de gelovigen. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Dat is vers 49 van 1 Korinthe 15. Kijk, en met het citeren van dit vers is het licht ineens in werking. Want in het licht van dit vers, dat ons immers iets openbaar maakt, en dus licht is, in het licht van dit vers leren we ineens dat wij mensen van nature toch niet beelddragers God zijn, maar beelddragers van Adam. Want dan staat er, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen in de toekomst? Weet u wat het probleem is altijd maar weer? Dat men veel te veel filosofeert met de Bijbel dicht. Maar men zou de Bijbel lezen. en herlezen en schrift met schrift vergelijken. Nou kom je niet tot dat dwaze idee dat u of ik, dat de natuurlijke mens, die zondaar die wij kennen of misschien niet kennen, maar goed, dat die zondaar waarvan wij weten hebben dat het niet een beelddrager Gods is, maar dat het een beelddrager is van Adam, de eerste mens, en die was uit de aarde aards. En toen God zei, als het dan in de Bijbel staat en God zag dat het goed was en dat er zelf staat en ziet het was zeer goed, dan staat er echt niet het was volmaakt en het werk was klaar en het was af. Want dat was het niet. Dat moest nog in de latere fase komen. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, want er staat zwart op wit in de Bijbel dat Adam uit Genesis 1 een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat is Romeinen hoofdstuk 5. En dat betekent dat Adam vanaf den beginne niet de vervulling was van wat God zei te zullen doen. Namelijk, laat ons Adam maken, dat dat wegvertaald is, zegt een heleboel trouwens. Maar het staat er echt, laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Maar die Adam die daarna verscheen, geformeerd uit de stof der aardbodem, was een voorbeeld van degene die komen zou. Van die Adam naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is dus de tweede Adam volgens 1 Korinthe 15. En die is de Heere uit de hemel. En van hem staat, menigmaal, na zijn opstanding, van hem staat, over de opgewekte dus staat, hij is het beeld Gods, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar pas in zijn opstanding. En het zijn woorden, ik zeg altijd hetzelfde daarover, net als de Bijbel, het zijn woorden die niets betekenen, hij is het beeld Gods, als ieder mens dat zou zijn. En altijd al was. Nee, ik ken de theologische trucjes. De theologische truc is dan dat als iemand iets zegt zoals ik nu zeg, dan zegt men ja, maar Adam was wel het beeld Gods, maar toen hij die appel at of zoiets, of naar zijn vrouw luisterde, afhankelijk van met wie wij van doen hebben in de discussie natuurlijk. Ja, toen ging het fout. En toen raakte hij dat beeld Gods kwijt. Waarna ik dan weer zeg, maar waar staat dat dan in de Bijbel? En de uiteindelijke truc is, je moet het allemaal niet zo letterlijk nemen. Men heeft het uitgedacht. Maar het hindert ze niet om als er geen tegenspraak komt toch te zeggen, de mens is de kroon der schepping, de mens is een beelddrager Gods enzovoorts. En daarom moeten we onze naaste lief hebben, die dan schijnt te wonen in Nieuw-Zeeland of althans ergens heel ver weg. Onze verre naaste heet dat, die moeten we lief hebben, want die is beelddrager Gods. En dan zeg ik weer, waar staat dat in de Bijbel en sinds wanneer betekent naaste verste? Wel even omgekeerd. Kijk, dat is het probleem. Het probleem is dat men te weinig de Bijbel leest en te veel filosofeert. Maar dat filosoferen blijft met een Bijbel dicht altijd het rondtasten in het duister waarin de wereld zich bevindt. En dan kun je er trots op zijn hoe ver je in die duisternis nog komt. En hoe ver je komt met je breien enzovoorts. Met dat getast enzovoorts. Dan vind je zelfs zwarte gaten. Knap hoor, vind ik dat. He? Vanuit je rolstoel, zeker. Nou ja. Nee, ik heb daar geen respect voor. Hoe zou ik kunnen? Wij zingen sinds 1957, ik wandel in het licht met Jezus. Iets sneller trouwens dan op de oorspronkelijke plaat. Hebben ze u dat, wist je hoe dat zit? Die meisjes die zongen veel te vlot met zijn ukulele enzovoorts. En weet u wel, en toen hebben ik werd ermee geconfronteerd. Ik denk, dat klopt helemaal niet. Wat hebben ze, een diepe stemmen op die oorspronkelijke plaat. Er is iets mee. Bovendien, ik heb al die opnamen ooit gerestaureerd. En Dan wil ik ze wel op de goede toonhoogte hebben, want die platen lopen soms de verkeerde snelheid, of wat dan ook, of de tape recorders enzovoort. En toen ik het op de goede toonhoogte terug had gebracht, toen bleek dat de oorspronkelijke uitgever van de platen die opname te langzaam had laten lopen ter wille van de markt. Ter wille van, ja, het mocht niet al te hups zijn dat het meisjes waren, was al erg genoeg. En zo'n ukulele, en het swingde ook nog als de neten, ja, die swingde. Dat, zo heet dat. Dat is Nederlands, ik weet niet wat het betekent, maar dat was het. En toen hebben ze hem langzaam laten lopen. Ik wandel in het licht met je. Zo langzaam ging dat dan, hè. Maar iedereen wist dat dat geen marstempo 120 was. Achteraf was het oorspronkelijke wel goed. Maar dat even terzijde. Ik wandel in het licht met Jezus. Wij weten er wat meer van, omdat God het ons geopenbaard heeft. En wat wij leren, dat is essentieel, en dat is niet alleen evangelisch, christelijk, maar het is zelfs calvinistisch, wat wij moeten leren, het is zelfs Rooms-Katholiek geloof ik, wat wij moeten leren is dat in de mens geen goed woont. Dat heb ik vorige keer hier ook gezegd, in de mens geen goed woont, het is me nogal kwalijk genomen. Want de normen moesten verlegd worden. Want de Bijbelse waarheid is te hard en te liefdeloos. Dan weet u dat, hoef je niet meer bij me aan te komen daarover. Ik kan het ook niet helpen. En hoe u het interpreteert moet u zelf maar weten. Licht is licht en waarheid is waarheid. En de waarheid is dat de mens een zondaar is. En of dat een harde boodschap is, nou ja, misschien wel, maar er wordt bijverteld dat je van je zonde verlost kunt worden. Dat er iemand is die uw zonden, dat wil zeggen uw schuld, gedragen heeft. Aan het kruis tot in de dood, op wettige wijze, in overeenstemming met de wet, dat wil zeggen Gods wet enzovoorts. En dat op legitieme wijze, op wettige wijze, op legale wijze, vergeving van zonden beschikbaar is. En dus dat de weg naar eeuwig leven vrij is voor een ieder die in geloof tot hem komt. Is dat een harde boodschap? Lijkt mij niet. Het is, alleen waarheid is altijd hard. Want wij leven in een cultuur waarin alles onderhandelbaar is. Waarin we overal water bij de wijn moeten doen. Waarin we altijd weer inspraak moeten hebben en zeggen van ja, dat hebben ze nou wel geregeld in een achterkamertje. Dan komt u weer in een achterkamertje. Ik rook daar vroeger altijd de sigarenrook bij en de alcohol in een achterkamertje enzovoort. Nee, ook bij de kerkenraadsvergadering, zuster. Jawel, natuurlijk wel. Want het hoorde toen zo, dat hebben ze veranderd. Maar toen maar weer in een achterkamertje en dat is buiten ons omgegaan en we hadden helemaal geen inspraak enzovoort. Nee, waarheid is waarheid. En 2 keer 2 is 4, en als je denkt dat het anders is, dan wordt het fout gerekend met zo'n rode pen enzovoorts. Tenminste, in mijn dagen. Ik geloof dat je er tegenwoordig nog over kunt onderhandelen, maar vooruit maar weer. Ik heb een paar geleerde neven, en wat ik ervan meegekregen heb uit het verleden is dat ze altijd waren aan het discussiëren over de vraag of bepaalde dingen al zo wel waren. Of je het ook kon wegredeneren, op wiskundig niveau wel te verstaan, hoor. Was een hobby. Wat je daarmee moet, wat de zin daarvan is, heb ik nooit begrepen. Leuke grappenmakerij, maar waarheid is waarheid. En het woord van God zegt dat de mens in duisternis is, dat hij geboren wordt, dat hij niks weet en dat hij om zich heen moet tasten om zijn weg te vinden. En dat kan, er zijn dieren ook die in duisternis leven. Er zijn zelfs dieren die helemaal geen ogen hebben. Leven ook in duisternis, vinden ook hun weg, weten zelfs prooien te vangen en alles. Dat kan allemaal, maar het is een klein wereldje. Want duisternis is bovendien gevangenschap. Dat zijn synoniemen. Wij worden door de literatuur, beste mensen, en dat op zaterdagochtend, literatuur, wij worden door de duisternis overvallen en gevangen genomen. En daarna komt wellicht hopelijk ooit het bevrijdende licht, dat onze wereld groter maakt, waardoor we kunnen waarnemen verder dan onze neus reikt, maar verder dan onze vingertoppen reiken enzovoorts. Dat heet ruimte. Licht en ruimte zijn ook synonieme begrippen. Want de Bijbel kent natuurlijk vele malen de term licht in verband met de vrijheid waarin wij leven. Maar het begrip ruimte in de Bijbel is net zo goed, net als licht, de aanduiding, een van de aanduidingen van het nieuwe verbond. En een beetje christen kent de uitdrukking, de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Meestal erg plastisch toegepast, op laag niveau. Maar in de psalmist zegt, hij plaatst mij in de ruimte. Dat wil zeggen, hij maakt mij vrij. En per definitie is dat in het licht, want duisternis maakt de wereld klein. Zie. Het zijn sterke woorden, ik wandel in het licht, met Jezus het donkere dal ligt achter mij. Ik weet wel dat de inhoud van het lied specifiek gaat over het individuele leven van de gelovigen, dat is zo, maar het is veel groter dan dat, uiteraard. Het gaat om heel het verlossingswerk van Christus en de betekenis en de toepassing van het nieuwe verbond als zodanig. Kortom, wij leven in een duistere wereld en wat wij nodig hebben is licht. Vandaar dat wij hebben uitgevonden mensen die kunnen helder zien. Die krijgen meer licht dan wij, naar het schijnt. Ik zeg het niet al te serieus natuurlijk, want doe maar weer. Maar het gaat me om het idee, het is algemeen bekend. Wij weten niet, wat doen wij hier, onze naam is Haas, wij weten van niks, wij wonen in het bos, maar toch? Ik weet zo gauw niet welk nummer dat lied ook alweer is, maar zoiets. En wij proberen tot kennis te komen. Er zijn ook mensen die uit hobby allerlei kennis verzamelen en daarna gek worden. Dat is ook een klassiek gegeven. Komt ook in de Bijbel voor. Die man zei tegen Paulus, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Want alleen kennis van data in je geheugen maakt de mens gek. Want wij domme mensen zien bij gelegenheid maar twee mogelijkheden. Je kunt linksaf of rechtsaf. Maar als je wat meer erbij geleerd hebt, dan heb je allerlei nuances daartussen ook nog. Dan heb je 360 graden op je kompas. Take your pick. Maak maar een keuze. Dat maakt het leven heel ingewikkeld. En welke weg je ook ingaat, je zult altijd denken, had ik niet een van die 359 anderen moeten hebben. Was het wel goed? Je hebt er niks aan. Wat je moet weten is de samenhang der dingen. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn en hoe ze bij elkaar de eenheid vormen van deze wereld. Die niet ontstaan is uit een Big Bang, maar door de hand Gods. En mochten wij tot het idee komen op een of andere wijze dat er met die wereld toch wel wat mis is. Dan zou je aan God moeten vragen hoe dat komt en waarom dat zo is. En ik weet wat hij dan zegt. Ik heb het u wel eens vaker verteld, geloof ik. Ik was ooit op een zoeklichttoogdag. Dat moet in de expohal in Hilversum geweest zijn. En daar was Hel Lindsay. omdat zijn eerste boek net in Nederland was uitgegeven en vertaald door iemand die totaal niet wist wat over ging, uitgegeven bij Servieren. Belachelijke vertaling trouwens hier en daar, maar ik zal u de details besparen. Maar de man kwam naar Nederland om zijn boek te promoten. Dat werd ook niet onder stoel of banken geschoven. Het is Amerikaans, dus een Amerikaan mag dat. Rondreizen om de handel, om zijn boek te verkopen in Nederland. En waar doe je dat dan? Als het over de Bijbel gaat en de profetie en de wederkomst van Christus, bij het zoeklicht doe je dat dan. Wanneer het maar was. 60e jaren, zoiets. Herr Lindsay. En die kreeg dus het woord, die mocht een toespraak houden, weet ik veel waarover. En om de drie zinnen zei hij, dat heb ik geschreven in mijn boek. En die heb ik in mijn oren geknoopt. Want wat kwam de man doen? Ik kwam niet een toespraak houden, ik kwam zijn boek verkopen. Er is wat voor te zeggen. Moet je niet meteen aan geld denken, je moet meteen denken dat zo'n boek dan verspreid wordt. Dat vonden wij ook wel nuttig eigenlijk, maar dat is wat hij werkelijk kwam doen. Maar het is precies de situatie waarin wij leven. Men heeft kritiek op een eventuele schepper die men liever niet heeft, maar als hij er dan toch zou zijn, dan is er toch heel wat mis. Dan moet ik zeggen, dan ga je het hem vragen en dan zegt hij, dat heb ik geschreven in mijn boek. Heb je mijn boek gelezen? Ik krijg ook wel eens vragen van mensen. Mijn eerste reactie is bijna altijd, ja, daar heb ik uitgebreid over gesproken toen en toen, daar en daar. En soms geef ik dat ook als antwoord. Zoek het maar uit. Want als ik alles moet doen bij vraag en antwoord, ja, daar heb ik geen tijd voor. Vind ik ook niet nodig om dat te doen. Dus meestal vraagt men dan, wanneer of waar heb je ooit wel eens gesproken over dit of dat onderwerp? Kijk, dan weet ik het ook niet, maar dan vraag ik het even. Of iemand anders, die met een beter geheugen dan ik. Maar zo gaan die dingen dan. Maar zo hoort het ook, hè. En God heeft ons 1200 bladzijden nagel. Hoeveel bladzijden heeft de Koran? Oh ja. Doe maar. En hoe zinnig is wat daarin staat. Maar we hebben 1200 bladzijden in de Bijbel. Waarin God zichzelf bekend maakt. Niet onze vragen beantwoordt. Hoewel wij zijn opgegroeid met het idee dat God het antwoord geeft op al onze vragen. Dat is misschien zo, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het gaat dan toch, gaat heus niet op die manier. Dat wil zeggen, niet wij hebben een vraag en we vragen het aan onze lieve Heer. En daarna klappen we onze Bijbel open in het wilde weg, net als een telefoonboek. En dan wijzen we met de vinger en zeggen, die tekst heb ik toen gekregen, enzovoorts. Het schijnt voor sommige mensen te werken, voor mij in ieder geval niet. Dat heb ik uitgeprobeerd, het werkt helemaal niet. Ik ken er trouwens prachtige voorbeelden van dat het niet werkt. Maar die zal ik u ook besparen vandaag. Ja, die zijn legendarisch, dus dat hoef ik niet te vertellen, toch? Het gaat namelijk niet om onze vragen, het gaat om wat hij te vertellen heeft. En ik ben nog uit de tijd van het frontale onderwijs op school. Wij moesten met de armpjes over elkaar zitten en luisteren. En vragen stellen. Nou ja, ik had ze wel eens, maar ik ben altijd van de koude kermis thuis gekomen. Als ik vragen stelde, kreeg je altijd te horen, ja, dat krijgen we pas over zoveel maanden. Dat is pas bloot, zoals de zolder van een boek. Of nee, dat krijg je pas in de vierde klas. En toch is dat een goed systeem. Behalve voor mensen die ongeduldig zijn, die willen de kortste route nemen. Maar dat is ook niet goed, eigenlijk. Je kunt beter een wat bredere route volgen, ben ik bang, wat het onderwijs betreft. Maar goed, daar zal ik me verder niet mee bemoeien. Ik weet alleen dat God op zijn wijze onderwijs geeft en ons het een en ander vertelt. Dat is de klassieke manier van onderwijs trouwens. Zonder systeem, maar gewoon vertellen. Dat is de Bijbel. waarna wij ons gehaast hebben om er toch weer een systeem van te maken. Zo zijn we gekomen door de zogenaamde systematische theologie. Of systematische Bijbelse theologie, eventueel, enzovoorts. Ik ben van mening dat het wel een mooie kortere methode is, maar dat je daarmee noodzakelijkerwijs een groot deel van de Bijbelse waarheid aan de kant moet laten liggen, omdat het zich niet systematisch laat indelen. Dus achteraf mijn conclusie. Maar goed, God vertelt. En sommige dingen begrijpen we niet. En die bewaren we gewoon. Dat komt dan later wel een keer. Dat is de normale gang van zaken in het leven van de mens. Wij doen ervaringen op en dingen waarvan we nu geen idee hebben, die worden ons later wel duidelijk en soms nooit, maar dan hoeft het ook kennelijk niet. En de Heer vertelt ons wat en we blijven sinds Genesis 1 zitten met wie is die Adam eigenlijk? Totdat we in Psalm 8 aankomen en daar staat dat letterlijk, wie is die Adam eigenlijk? Want er staat er echt, letterlijk. En het uiteindelijke antwoord op die vraag komt pas in Hebreeën 2. Nou, eerst Romeinen 5 natuurlijk. Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En wie is die Adam eigenlijk? Dat is Jezus, Hebreeën 2. Dan staat het letterlijk als antwoord op de vraag uit Psalm 8. En dat was de vraag naar de aanleiding van Genesis 1. Nee, ik ga dat nou niet verder uitleggen. Gaat me om het beginsel. Er worden ons dingen voorgehouden. Wij blijven er soms mee zitten, begrijpen het niet helemaal. Maar dat komt dan later toch wel. En een beetje moderne film of een beetje modern boek, voor zover die dingen nog bestaan, die werken toch ook zo? Je leest van alles, je hebt geen idee waar het over gaat. Je moet het eerst in je opnemen, enzovoort. En pas later, bladzijde voor bladzijde, later denk je, oh, zit het zo. En dan heb je het boek uit en dan denk je, nou moet ik eigenlijk overnieuw beginnen. Nou, ik dit allemaal weet, misschien begrijp ik het dan beter. Dat is met je Bijbel ook zo. Je gaat bij herhaling en bij herhaling en bij herhaling. Zie? En dan langzamerhand gaat je het licht op. Nee, niet met een klap. Boom. Maar zo langzamerhand. Gaat het licht op. Je weet wel, net als die lampen hier. Van die gasontladingslampen die tegenwoordig verboden zijn. Die nergens meer te koop zijn trouwens. U weet wel, je doet ze aan en ze doen niks. En dan wacht je even en dan langzaam komen ze aan en dan. En daarna wordt het helder licht. Zo gaat dat in onze levens ook. Ik heb mensen gekend die zeggen, ja, ik ben nooit tot geloof gekomen. Op een dag werd ik wakker en constateerde dat ik een gelovige was. Dat is gewoon zo gegaan. Ik heb nooit echt die keuze hoeven maken. Het was er altijd al, dus het is gegroeid en op een gegeven moment weet je dat. Het is goed om dan alsnog de keuze te bevestigen trouwens, vind ik persoonlijk. En om dat voor jezelf vast te stellen en beter nog voor de Heer om dat vast te stellen. Maar toch, zo gaat het. Langzamerhand. En dat kan nog redelijk snel hoor, overigens. Maar dat is voor ieder verschillend. Maar waar het om gaat is, dat licht maakt openbaar en al wat openbaar maakt is licht. Efeze 5 vers 13. En het verandert onze levens bijzonder. Omdat we daarmee met het licht in de ruimte geplaatst worden. Wij weten wie wij zijn. En wij als gelovigen zeker, wij weten wie wij zijn. Uit de aarde aards. In ons woont geen goed. Ik ellendig mens. En hoe dat maar heten mag. En als ik het goede wil doen, want goede wil hebben we wel hoor. We zijn toch goed opgevoed. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heb je dat nog? Ook gestopt met roken? Nou ja, laat maar zitten. Ik roep maar wat, hè. Probeer maar eens iets. Je kunt wel van goede wil zijn, maar het helpt niks. Je hebt kringen waar men elke zondag de wet voorleest, alsof ze die nog niet kennen. Iemand zei, ja, maar het is wel nodig, want het lukt ze niet. Ja, dat helpt je nogal om dat elke keer weer opnieuw te herhalen. Dwight L. Moody, die zei, de wet is een spiegel, je kunt er je vuiligheid in zien, maar je kunt je er niet mee wassen. En dus staat er ergens geschreven, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord dat je uit je hoofd moet leren, is uit de wet Gods. Daar ben je mooi klaar mee dan. Hè? Wie wil de wet Gods? Als het is om je ellende te kennen. Waaruit kent gij uw zaligheid? Waaruit kent gij uw zegeningen? Nou, niet uit de wet als zodanig. Niet uit die wet uit inzettingen en geboden bestaande. De Bijbel zegt, dat wil zeggen de Heer zegt, dat hij een einde gemaakt heeft aan de wet der inzettingen en geboden, omdat hij die aan het kruis genageld heeft. Dat is een stijlfiguur die gewoonlijk dan nog weer moet uitgelegd worden, maar het is wel gebeurd. We zijn er vanaf. En de bedoeling is niet dat we onze ellende kennen. De bedoeling is dat wij onze zegeningen kennen. Dat wij komen tot het licht. Hoort Jezus nood u? Komt tot het feest is het trouwens. De tweede regel. Maar het is impliciet, komt tot het licht. Om daarin te wandelen. Zie? In de wetenschap van hoe de dingen echt zijn. Ik heb ooit eens met een dokter gesproken. Ik geloof dat hij in de zaal zit ook nog. Maar ik heb ooit eens met een dokter gesproken over de tamelijk naïeve kwestie van, als je als arts nou weet wat de patiënt mankeert, moet je het je patiënt dan ook nog vertellen wat hij mankeert of niet? Het hangt er vanaf wat hij mankeert. Of? Nou ja, ik zie een paar artsen grijnzen. Van, ja, dat is het. Vertel je de mensen dat of niet? Als het even kan, vertel je ze niet dat ze dood en doodziek zijn, want het is slecht voor het genezingsproces. Je moet ze moed en hoop geven. Dat is een van de antwoorden die ik wel eens gehoord heb. Moet een mens de waarheid weten of niet? Ik heb daar geen antwoord op dit soort problemen. Wat ik weet is, wij zijn kinderen Gods. Wij moeten het hebben van de waarheid. En hoe de waarheid ook is, we willen hem graag weten. Ik wel tenminste, denk ik. Sommige dingen wil ik niet weten trouwens hoor. Ik wil niet weten wat de dag van morgen mij brengt. Echt niet, ik laat me verrassen. Maar, ja. Maar in het algemeen, wij weten op lange termijn, en daar gaat het om, op hoger niveau weten wij hoe het er met ons voor staat. Wij zijn koningskinderen, wij zijn onderweg naar één troon. Dat kan heel lang duren, zei Charles. Dat kan heel lang duren voor. Ja. Arme man, heet die Karel en dan 1, 2, 3, 4, 5. En hoeveel Karels je maar gehad hebt, en dan wordt het nog niks. Maar vooruit maar weer. Het kan heel lang duren, maar wij hebben alle tijd. Omdat wij eeuwig leven hebben ontvangen. En zoals een wereldberoemde dichter ooit zei, eeuwig leven heeft alleen maar een begin. Dus ja, we hebben de tijd en we hebben de beloften Gods. Dat is de waarheid waaruit we leven. Die kunnen we zelf niet bedenken. Het is trouwens absurd als je zoiets zou bedenken. Maar God heeft het geopenbaard in zijn woord. Maar hij zegt het in zijn woord en ik geloof het. Dat is een regel uit een lied van broeder Johannes de Heer. Ik weet niet zo gauw welk lied, maar er komt vast in de pauze iemand mij vertellen welk lied dat ook alweer was. Ik lees het in zijn woord en ik geloof het. De man zei trouwens, je leest wat er staat, je gelooft wat er staat en je hebt wat er staat. Dat is kort door de bocht. Maar ja, de man kwam ook uit Rotterdam, dus dat ligt voor de hand. Maar dat is Bijbelse waarheid, hoor. Al wat openbaar maakt, is licht. Het nadeel van het een en ander is dat als wij dat licht kennen en naarmate wij in dat licht leven, stellen wij vast dat de wereld, whatever, dat de wereld, nee, het is het hoogdravende taal, maar dat de wereld in duisternis is. Nog steeds. Tot nu toe. En dat hoewel men in de wereld hoog opgeeft van zichzelf en van wat men weet te presteren, is diezelfde wereld nog steeds in duisternis. En de enige echte reden daarvoor is dat men het licht niet wil. Omdat men meent zich dat niet te kunnen permitteren. En dat is goed te verdedigen. Maar wij hebben het licht van het woord van God. En dat licht afwijzen, dat is niet te verdedigen. En de grote vloek waaronder de mensheid in ieder geval sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus leeft, is deze, dat de wereld in duisternis is, omdat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht, want hun werken, let op dat erbij staat, want hun werken waren boos. En vreemd genoeg, ondanks dat dit Johannes 3 is, vers 19 tot en met 21 zijn het toch onbekende versen. Nee, ik bedoel, Johannes 3, vers 16 kent iedereen toch? Maar vreemd genoeg, de volgende versen zijn bepaald niet populair en tamelijk onbekend. En de voorafgaande versen zijn trouwens ook nogal onbekend. Nou ja, men kent ze, maar lees ze niet zoals het er staat. Maar kijk, er staat in vers 17 van Johannes 3. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Let op de klemtoon en de melodie. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar dat is dus wel gebeurd. Dat begrijpt u hopelijk als ik het zo lees. Het was niet zijn doel, maar de wereld is wel veroordeeld geworden. Maar het doel was opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar dat is niet gebeurd. Terug naar voorgaande vers, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Maar niet iedereen gelooft in die enige geboren zoon. Sterker nog, drie bladzijden terug, stond al dat niemand, eigenlijk niemand, geloofde op een enkeling na. Namelijk zoveel hem aangenomen hebben. Maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hier staat, Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, impliceren dat de ongelovige, degene die niet gelooft, onderworpen is aan het verderf. En dan zeggen we, ja, dat betekent dat hij daarna doodgaat en in het eeuwige vuur of in het vage vuur of in, weet je wel iets, in het hel of zo. Maar dan moet ik u zeggen, nee, het betekent dat hij hier op aarde al leeft onder het verderf en in het verderf onder de werking van de dood. Het is niks nieuws, dat staat op de tweede bladzijde van je Bijbel. Daar staat namelijk, indien gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Ik geloof dat men vertaalt met, zult gij de dood sterven. Maar letterlijk staat er, zult gij stervende sterven. Ten dagen dat gij daarvan eet. Dat wil zeggen, sindsdien. En hoewel de man 830 jaar oud geworden is, heeft men mij verzekerd. Geloof het wel tenminste. Hoewel hij 830 jaar oud geworden is, is hij dus pak een beetje, ik denk ook zo'n beetje 830 jaar aan het sterven geweest. Oud kan even trekken de 30 jaar af, voor mijn part. Dat doet er nou niet toe. He? En zo is het met de mens ook vandaag. Hij is bezig te sterven. Hij vecht zijn leven lang tegen het verderf, tegen het bederf. Van zichzelf, van zijn eigen lichaam en van zijn fiets, want die staat ook te roesten, zal ik maar zeggen. Om van auto's maar te zwijgen, van elektronica, breekt me de bek niet los, enzovoorts. Ik werd er van de week op gewezen dat mijn oude Citroën uit 1987 ergens te koop staat. Dus als je nog eens een beroemde auto wil hebben, dan zal mijn zoon Jacob u het adres geven van waar hij te koop staat. De SB54 BR. De Citroën CX Turbo 2 diesel, de snelste dieselauto uit 1987 ever, enzovoorts. Pas 31 jaar oud, 320.000 kilometer gelopen, dus valt nog wel mee, enzovoort. Maar ik heb de foto gezien, het roest wel hoor. Bovendien is het Frans, dus ja. Nee. Hoewel dus ook niet waar, want meneer Citroën was gewoon meneer Citroen uit Amsterdam, maar hem werden in Amsterdam zoveel dingen in de weg gelegd om te ondernemen, dat is Nederlands, werden zoveel moeilijkheden in de weg gelegd dat hij gezegd heeft, dan ga ik toch eentje zuidelijker wonen. En sindsdien heet hij meneer Citroën. Nou ja, laat maar zitten. Maar ik bedoel, vechten tegen het roest en tegen het doorrotten van je luchtveringssysteem. Je leven lang ben je daarmee bezig. Wat was het maar met je gevel te reinigen. Ik bedoel, nou ja, laat maar. Toen maar weer. Ik ben altijd verbaasd over de cosmetica van tegenwoordig. Ze verkopen allerlei rommel om op je gezicht te smeren en daarna verkopen ze allerlei rommel om het er weer af te krijgen. Waar het verdient voor de handel. De verpakkingsindustrie verdient er goudgeld aan. En wat er allemaal in zit, dat wil je niet weten. Maar goed, ik niet tenminste. Maar mijn vrouw denkt er anders over. Nou, terug naar die uitspraak, hè. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Niet zal hebben in de toekomst, maar nu al. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En die in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld tegenwoordige tijd, maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. U vraagt zich nou af, over welk oordeel gaat dat dan? Althans, dat was de bedoeling dat u zich dat nu afvroeg. Want het gaat niet over een toekomstig oordeel, het gaat over vandaag. En dan staat er, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, weliswaar. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Kies maar, Jezus of Barnabas. Licht of duisternis. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Niks geen grote filosofie over hoe komt dat nu, waar zou dat aan liggen? Hebben ze het evangelie dan wel goed gepredikt? Hebben ze wel goed begrepen waar het over ging? Enzovoort, hebben ze de boodschap wel verstaan? Hebben we wel de goede methodieken gebruikt voor de evangeliepredikking? Waren de mensen die het gepredikt hebben eigenlijk wel bevoegd? Hadden ze wel ervaring genoeg? Was er een goede selectie toegepast? Nee, ze moesten het niet, want hun werken waren boos. Het was geen goede aarde. En of de zaaier zijn werk goed gedaan heeft, heeft er niks mee te maken. En of het zaad wel goed was, ook al niet. Het gaat om wat in het hart van de mens is. Zie? Met als gevolg, want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet. Je kunt het elke dag meemaken, ook in Nederland, in het menselijk bedrijf, op alle niveaus, de strijd tussen waarheid en leugen, met daarachter altijd de vraag, daarachter, daarvoor als je het mij vraagt, de vraag of de waarheid wel verteld mag worden. Want de waarheid brengt maar onrust. Nee hoor, gaat u maar rustig slapen. Oh, die is van nog van voor mijn tijd trouwens. En een paar dagen later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Nee, gaat u maar rustig slapen. Nee, we hebben een overeenkomst met die Duitsers. Ik ben altijd de naam van die man kwijt. We hebben een overeenkomst met die Duitsers. Nee, die zullen Nederland niet aanvallen. Nee, het duurde maar een paar dagen. En toen gebeurde dat. Men wil het niet weten. Natuurlijk wordt Europa geïslamiseerd. Ik bedoel, dat is al tientallen jaren aan de gang. Dat weten wij toch? Maar je mag het niet zeggen, want er stookt je onrust. Het huis staat in brand, maar je mag niet brand roepen en niet met de bel luiden, want dat maakt de mensen maar angstig. Nou ja, enzovoorts. En dat laatste is een goed argument hoor. Ja, zoals de man zei, après nous le déluge. Het is toch weer in het Frans, sorry. Maar, après nous, dat was hij zelf, nous, dat was hij zelf. Majesteits meervoud, na ons, het was Lodewijk de 14e. Na ons, de zondvloed, hij wist het wel, dat het fout zou lopen. Maar hij zegt, zal mijn tijd wel duren. Dat is de Nederlandse variant. En we sluiten onze ogen, het struisvogelpolitiek en dat soort dingen meer. En zo is het met de mens. Gaat niet goed met hem. Op geen enkele manier, maar er is redding. Je mag alleen tegen de mens niet zeggen dat het niet goed met hem gaat. Dat hij ten dode is opgeschreven, dat hij leeft onder een vloek, enzovoorts. En dat het niet goed komt, want we hebben wel een God die liefde is, maar dat betekent niet dat je vanzelf zalig wordt of zoiets. Want we hebben een God die rechtvaardig is, en het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God, want onze God is een verterend vuur. Alleen dat heb ik niet uitgevonden. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En dat God liefde is, dan kunt u van vragen, hoezo dan? Nou, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft enzovoort. Het schip zinkt met alle opvarenden en als je de boei niet grijpt, dan ben je verloren. Maar God werpt ons die boei toe. Of in het jargon van vandaag, binnen het kader van vandaag, wij leven in duisternis, wij lopen langs het randje van de afgrond, of wat het maar was allemaal. En de Heer zegt, hier heb je het licht. En dan kun je zeggen, nee, dank u. Ja, dan komt het niet goed. En dus zongen de zingende zusjes. Ik wandel in het licht met Jezus. En niets kan ons van Jezus scheiden, welke liefdevolle vriend is Hij. Want Hij heeft het licht aangedaan. Wat, zei Johannes, Hij is het licht. Maar is meer dan dat. Hij gaf zichzelf als het licht der wereld. Maar u weet hoe goed het was? Hij die zichzelf noemde het licht der wereld, ik ben nog steeds in het Johannes-evangelie. Hij die zichzelf noemde, ik ben het licht der wereld, verscheen te midden van een religieuze wereld, die per definitie in duisternis is. Ze beliefden hem niet. Ze hebben er alles aan gedaan om het licht uit te doen. En dat is wat gebeurd is. En dat is de situatie van de wereld vandaag de dag. En het wordt aan alle kanten bevestigd, niet alleen hier. Men leest 1 Korinthe 1. Waar staat dat reeds in het Oude Testament geprofeteerd was dat de Heer ooit de wijsheid der wijzen zou doen vergaan. En de wijzen deze wereld worden uitgedaagd. Waar is de wijze deze eeuw? Enzovoort. Ze worden uitgedaagd om een melding te maken van hoe het ervoor staat. Maar ze weten het niet en ze zijn er niet. Er is niemand die je dat kan vertellen. Ook niet vanuit een rolstoel met zwarte gaten. Nee, ik vind het toppunt van duisternis. Toppunt van duisternis is het zwarte gat. En in gedachten zie ik die man dan voor me die het ons vertelt. Zelfs dat bleek onmogelijk. Enzovoort. Ik vind het een tragisch beeld, ja. Ik denk dat het symboliek is, ook. Ga je dat serieus nemen of neem je de Bijbel serieus? Dan mag de keus toch niet al te moeilijk zijn. Maar dat woord der waarheid doet het licht aan, vertelt ons wie wij zijn, vertelt wie de wereld is, maar in de eerste plaats vertelt wie Christus is in relatie tot de wereld. Hoe die verhoudingen liggen. De wereld in duisternis en het licht is nog steeds, alleen niet in de wereld, maar aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd. Dat zijn de voorgaande versen hier in Johannes 3. Uitermate verhoogd. Daar staat, niemand is opgevaren in de hemel, vers 13, onder verwijzing naar Psalm 68, maar dat staat er helaas niet bij. Maar daar staat dat, hè, opgevaren naar de hemel enzovoorts. De vraag daar is, wie is dat in Psalm 68? En er staat hier, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ik geloof dat het vandaag precies een week geleden, maar ik weet niet meer hoor, dat het precies een week geleden is dat wij daar in de hoogte het Snake Monument zagen. Op de hellingen van de berg Hor. De berg van Aaron, maar in werkelijkheid natuurlijk niet Jebel Harun. Het is de berg van Eleazar, van zijn zoon, die daar zijn hoge priesterlijk ambt begon. Maar daar was ook de plek onderaan die berg, was de plek waar de Israëlieten gebeten werden door slangen. En waarbij de Heer tot Mozes zei, nummer 21, maak u een vurige slang en stel die op een staak en steek hem omhoog, opdat ieder die daar hem op ziet, gezond zal worden, gered zal worden. En op de plek zelf staat inderdaad, tenminste, het kan 100 meter schelen, misschien 1000 meter, dat weet ik niet, maar staat inderdaad een monument waarvan niemand weet wie het er geplaatst heeft en waarom het daar staat. Maar daar staat een groot snake monument, slangenmonument. Nee, ik denk dat het Salomo was, want die heeft op meer plaatsen gedenktekens neergezet ter herinnering aan de geschiedenis. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Maar het is er wel, het grote slangenmonument uit buiten Petra. Buiten, nou ja, op de weg langs van de Araba naar de berg Hor. De weg uit de dood naar het leven. Die locatie is dat. Maar ja, ik kan het moeilijk hier uit gaan leggen, nu, hoe dat zit. Maar het is de uitbeelding van de verhoogde slang. Dat is de verhoogde zoon van David. De zoon des mensen. De zoon van Adam. De heerser over de stof. Naar wie men zou opzien. En wij hebben er naar opgezien. Nee, er loopt ook een weg vlak langs, maar er is nogal gedoe om daar te komen. Maar normaal is dat je er onderlangs rijdt en ik denk ook dat het zo hoort. Je ziet hem daarboven. Als iemand je ernaar wijst, anders valt het je niet op. Maar als je hem één keer gezien hebt, vergeet je het nooit meer. Uit de rots uitgehakt. Schitterend standbeeld. Verweerd, maar als het waar is wat ik denk, is hij 3000 jaar oud. Kan nog ouder zijn zelfs. Zie? Een beeld van de verhoogde Christus. Een beeld van het verrossingswerk dat tot stand zou komen in de toekomst. Zoals het hele doortrekken van de Araba. En we hebben een hele week daarmee, 10 dagen over gesproken. Het gaan door de dood heen, van de duisternis tot het wonderbare licht. Uit de dood in het leven, we hebben het daar vanmiddag weer over. En terwijl ik het vertel, zie ik, want soms flitsen mijn gedachten ook alle kanten op. Terwijl ik het vertel, ben ik ineens weer op de bron. Toen dat de bron heette en niet meer de vechtstroom. Tegenwoordig heet het weer anders. Waar... En daar waren van die muurschilderingen gemaakt door broeder Karel Hoekendijk. En alle schilderijen die ik van Karel Hoekendijk gezien heb. Ja, hij schilderde, zeker. Alle schilderijen die ik van Karel Hoekendijk gezien heb, waren schilderijen met aan de linkerkant zie je allemaal mensen kruipen en zweten en moeilijkheden en, zo, en duister, vaag, in een soort zwartachtige, grijze mist enzovoort. En zo langzamerhand naar de rechterkant werd het ineens kleurig en feestelijk en licht enzovoorts. Zo'n soort esje, zal ik maar zeggen, waarbij de vissen veranderen in vogels. Nog elke dag te bewonderen bij Urk, maar dat doet er nou niet toe. Zoiets. En zo is het leven. En de grens tussen de duisternis en het licht, dat is de Wadi Araba. Het Jordaandal, de Schelfzee, wat het maar was. Dat was 3 keer hetzelfde. Maar goed. Je moet er doorheen. Maar dan krijg je ook wat. Of het makkelijk is of niet. Nou nee, het is, dat is het ook weer niet. Maar toch. Dat is wat hier staat. Daar gaat dit hoofdstuk over, hier in Johannes 3. Over dat je wedergeboren moet worden. Dat je het oude leven moet afleggen, feitelijk. En dat je een nieuw leven zou ontvangen. Nee, dat kan eigenlijk niet, maar God doet dat. God brengt je daar doorheen. En daarom bracht hij de kinderen Israëls door de golf van Akaba heen, zijnde de Schelfzee. Overal in de Bijbel staat in mijn handboek. Dus handboeken enzovoort. Dus vooruit maar weer. Dwars door de... Nee, Akaba staat er niet in. De Schelfzee is de golf van Akaba staat erin. Alleen daar de volgende zin luidt behalve. Maar daar moet je niks van aantrekken. En in het noorden van de golf van Akaba heb je de Wadi Araba, die loopt langs Petra. En vanaf de berg Hor kijk je erin, bij helder weer, maar goed. En dan krijg je de Dode Zee, en dan krijg je het Jordaandal, en dan krijg je het meer van Galilea. En onderweg in die ontkontrijen gebeurt er van alles. Men trekt door de Schelfzee, men trekt door de Jordaan, men trekt nog een keer door de Jordaan. En nog een keer, ik heb het over Elia en Elisa, en een ijzeren bijl gaat daar zelfs drijven, enzovoorts. En dan heb je nog de storm op het meer van Galilea. Je zou erin omkomen, 1, 2, 3 keer, weet je veel. En toch, men overleeft het. En men komt eventueel aan de andere kant, in het land van de Gergesenen. En dan worden de demonen het water ingejaagd, enzovoorts. Is het adreskunde? Nee, dit is de Bijbel. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Zie? Het gaat elke keer over datzelfde dal. De diepste kloof in de aardkorst in heel de wereld, voor zover wij weten. En men moet er overheen, men moet er doorheen enzovoorts, want aan de andere kant is het leven. En dit is klassiek, want een van de klassieke liederen luidt, niet alleen trek ik door de Jordaan. Jordan River, waar men doorheen moet. Maar we hebben het niet over doodgaan, we hebben het over wedergeboorte. Dat is de Bijbelse achtergrond van het verhaal. En aan de ene kant heerst de duisternis en aan de andere kant heerst het licht. En van ons staat dat wij als gelovigen getrokken zijn uit de duisternis. Dat is 1 Petrus 2. Getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zei Petrus. Hebben jullie die nog? Dat is die Petrus die inderdaad over de zee liep, over het water. Kostte wat moeite, maar het gebeurde toch. Die Petrus. Het was die Petrus die helemaal in het noorden van die kloof, van die Araba om zo te zeggen, van die slenk, zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. In Caesarea Philippi, bij een van de bronnen van de Jordaan. Hebben jullie dat nog? En de Heer zei: jij wordt de eerste prediker op de Pinksterdag. Staat er anders, maar dit is wel de betekenis daarvan. Onder andere. Hebben jullie dat nog? Die Petrus. En naar hem is ook, wat mij betreft, is naar hem die plaats genoemd, die dan inderdaad ligt net aan de andere kant van de Araba. Petra. De rots. En de Heer zei tot hem: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De enige zinnige verklaring voor die uitspraak is dat die minstens dubbelzinnig is. En dat het niet maar gaat om Petrus en zelfs niet om zijn woorden alleen, maar dat het ook gaat om die plaats die zo heet in het Grieks, die een historische functie vervuld heeft en die in de toekomst volgens het profetisch woord alsnog een functie zal vervullen. En hoe ik dat weet? Nou ja, ik wandel in het licht met Jezus. Ik bedoel, het staat gewoon in de Bijbel. Dat is het woord van God dat openbaar maakt. En dat wijst de weg. Niet maar alleen onze weg, maar het wijst ook de weg die de Heer zelf gaat. En het openbaart ons zijn plan dat hij uitvoert in de loop van de geschiedenis. En wat ons betreft, wij worden opgeroepen om in dat licht te wandelen, om ons op de hoogte te stellen van wat hij ons openbaart, om kennis te nemen van wat hij aan het doen is en daarin onze rust, blijdschap en vrede te vinden.